Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Welkom bij De Technoloog. De 8e aflevering. Uit mijn hoofd is dit al over de technologie en de impact van technologie op de samenleving. Vandaag natuurlijk met Ben van den Burg en met Herbert Blankenstein. En ja, ik ben daar heel blij mee. Er is een fout. Ik had je al bij de eerste uitzending had ik jou uitgenodigd. Toen ging het over podcast. Weet je dat nog? Ja. En we willen het vandaag hebben over bundling, unbundling. Dat is een onderwerp wat mij verschrikkelijk aan het hart gaat. En
waarom eigenlijk?
Nou, dat komt zo. Het is een hele mooie anekdote. Misschien ken jij hem wel. Het was de founder van Netscape, James Barksdale. Die had hij samen met Mark Andreessen hebben zij Netscape opgericht. En toen hadden zij in Londen een persconferentie. En daar is het mee begonnen. En toen vroegen ze als laatste vraag, ze moesten een vliegtuig halen. En toen was de vraag van, ja, maar als Microsoft nu gewoon Explorer gewoon meeleeft in het operating system, dan is is weg.
Weet zo je, is het ook gegaan.
En zo is het ook gegaan. En toen zei hij van, ja, het gaf hij als antwoord aan die journalist. En iedereen was, zeggen ze dan, in verbijstering achterlatend. Van ja, je kan alleen maar geld verdienen als je spullen, dingen bundelt of unbundelt. Dus je bundelt het of je onbundelt het. En die hele zaal van, wat bedoelt hij die Barksdale daar nu mee? Nou, de Harvard Business Review heeft, en ook andere mensen hebben daar dat hele hebben dat uitgezocht. Hoe zit dat nou met prijzing enzovoort. Nou, dus dat vind ik een onwijs interessant onderwerp.
Ik kan me dan iets bij voorstellen, maar dan zal je toch bedoeld hebben in elk geval, sommige dingen, daar kun je geld mee verdienen als je ze bundelt. En juist, andere dingen kun je geld mee verdienen als je ze onbundelt.
Ja, maar er zit ook een sinusoïde in. Dus van de ene keer moet je dus bundelen, juist, en de andere keer moet je, nee, nu moet je het unbundelen.
In het ene tijdperk het ene, in het andere tijdperk, dat kan ook.
En in deze aflevering wil ik heel graag, in media heb je het, maar je hebt het ook in apps, in de technologie, speelt dit heel erg.
We zitten naar elkaar aan te kijken, maar daar hebben we Ernst-Jan dus voor.
Ja, Ernst-Jan, ja, precies. En wat heb jij, hallo zeg, en wat heb jij met bundelen en ontbundelen?
Nou, ik heb nooit een dag gehad dat ik dacht, ik ga daar eens over nadenken.
Doe het dan nu.
Maar als je dan, want je vroeg, toen je mij uitnodigde hiervoor, toen had je het over Ben Thompson.
Ja, misschien even de inleiding nog. Je bent natuurlijk uitgever van De Correspondent en ook daar de founder van.
En bloggen en ook podcasten.
En ook podcasten. En ik heb jou met Alexander Klupping een podcast gehoord. En toen ging het over media vooral. Ja, en dan gaat het, zonder misschien dat je het door hebt, gaat het constant over, moet je media, moet je dat bundelen juist? Alle artikelen bij elkaar. Of moet je het juist ontbundelen? Je betaalt met Blindo bijvoorbeeld voor één artikel. Mm-hmm. Jij zit, weet je, de beste artikelen met De Correspondent, dat bundel je, de beste journalisten, bij elkaar. Mm-hmm. Weet je, en dat is in één subscription model. Dus daar hadden we het heel veel over. Toen dacht ik van, oh, als ik jou kan spreken hierover, heel graag. Ja. Maar misschien onbewust ben je ermee bezig, terwijl dat die term je niet bewust
van
was.
Ja, ik ben dus vooral bezig met hoe kan ik mijn publiek bereiken en betrekken. En daar soms is een bundel daar een vorm voor. Maar dat is altijd de vraag die ik centraal stel van welk verhaal je nou te vertellen hebt. Of je een verhaal vanuit De Correspondent te vertellen hebt, wat dagelijks medicijn tegen de waan van de dag wil zijn. Of vanuit de podcast die ik met Alexander Klupping maak, waar we gewoon lekker willen kletsen over de toekomst van de media. En dan altijd kijk ik daarna van, dus dat is wat ik wil toevoegen aan het landschap. En hoe kan ik dat het beste doen? En als je dan een gesprek over middelen daarvoor gaat voeren, dan kom je wel bij bundelen en ontbundelen uit.
Ja. De aanleiding was eigenlijk ook nu vorige week dat Ben Thompson, en je weet, die heb ik heel hoog zitten, dat is een business analyst, en die had het ook over het ontbundelen.
Ja.
En dan ga ik veel te snel. Dus die begonnen, weet je, tv had voornamelijk over tv. Die hebben 5 functies. Ik doe het nu even uit mijn hoofd. Informeren, educatie, sport live natuurlijk, verhalen vertellen. En de laatste is gewoon
escapisme.
Ja, escapisme, ja, dus gewoon verveling.
Zie je wel, John, je weet het wel.
Ja, mooi. En hij vertelde, die 5 verschillende functies, die gaan de andere media, die gaan die rol overnemen.
Stuk voor stuk, ja.
En ik was het eigenlijk niet eens met zijn stuk, maar het gaat me er meer om. Als we beginnen nu bijvoorbeeld met krantenmedia. Weet je, daar kunnen we mee beginnen. Dus naar mijn idee, vroeger, geografisch, je bundelt al die artikelen bij elkaar. Het was in een geografie. En daardoor hadden mensen geld voor over. Eigenlijk meer, nou ja, dat eigenlijk gezond was voor heel veel mensen, voor die mensen zelf. Want het was duur, zo'n krantenabonnement, relatief.
Nou, en het is heel duur om die bundel te maken.
Het is duur, ja, precies, ook omdat je het moest printen.
Ja. Ja.
Daarna kwam internet en dan kon je dus je artikelen los. Weet je, want je haalde daar. En toen ging je dus ontbundelen. Ja. Mm-hmm. Maar daarna zie je bijvoorbeeld, dat vind ik zo interessant van de correspondent, dan ga je het weer bundelen.
Ja. Zal ik nog even eentje tussendoor gooien, dat misschien helemaal niet relevant is, maar wat ik wel fascineerd vind, als je het over bundelen, de leesmap.
Ja.
Een bundel van bundels.
Die ken ik alleen maar uit Chinese restaurant.
Nou, mijn schoonouders, mijn ex-schoonouders.
Ook bij mij vroeger thuis hadden we het nog.
En bij de kapper lag je natuurlijk altijd. Ja. Hè, de leesmap met de Viva en de Margriet en de, weet ik veel, arts en auto en panorama en alles.
Ja. En dat is echt een superbundel. En,
ja.
Maar even dus naar Ernst-Jan. Dus jij zegt van, ik kijk meer van, dit is mijn verhaal dat ik wil vertellen. Denk je dat dat altijd het begin is?
Nou ja, nu wel. En 15 jaar geleden niet. Want dan, als je dan een verhaal wilde vertellen, was je afhankelijk van een stel poortwachters. Laten we heel even bij de kranten blijven.
Ja, even kranten, we konden naar tv.
Als jij een uitgever was of journalist was, dan moest je je aansluiten bij de bestaande partijen. Want het kostte gewoon ontzettend veel geld om überhaupt te kunnen publiceren. Omdat je die drukpersen moest aanschaffen, een distributiesysteem enzovoort. En daardoor was het eigenlijk alleen maar economisch haalbaar om een bundel te presenteren. Het had geen zin om een los artikel naar iemand te brengen. Dus toen was het noodzakelijk om een bundel te brengen. Nu hoeft dat niet meer. Nu kan ik morgen een blog beginnen en dan ben ik begonnen. En dan moet ik maar zelf kijken.
Maar heb je dan een businessmodel?
Nee.
Ja, als je het over businessmodellen hebt, dan is de vraag natuurlijk, wat ga je van waarde toevoegen en hoe krijg je mensen daartoe bereid om ervoor te betalen?
Ja, ja.
En dan,
nee, want ik bekijk het vanuit mijn eigen positie. Ik ben nog steeds freelance journalist. Ik heb ook wel eens een verhaal te vertellen.
Ja.
En ik weet dus, ik kan het op een blog zetten. Ja, ik ben vrij om dat te doen, geen probleem. Maar als ik er geld mee wil verdienen, dan ben ik toch echt wel veroordeeld tot contact zoeken met een redactie. En dan is de correspondent er wel bijgekomen. Maar goed, dat is voor mij ook gewoon de zoveelste redactie waar ik al of niet een stuk kan aanbieden.
Mm-hmm.
En voor de rest heb ik dingen die mogelijkheden zoals Reporters Online of Patreon of zo. Dus ze zijn er echt wel, maar qua opbrengst zijn ze marginaal.
Nee, oké, maar het is wel makkelijker dan ooit. Ik bedoel,
het is makkelijker dan ooit, maar niet om geld te verdienen.
Nou ja, als je nu geld wil verdienen door je publiek rechtstreeks te bereiken, had je niet in een betere tijd kunnen leven.
Hoop dat ze nog beter wordt.
Ja, nee, dat denk ik ook. Er is nog niet echt een goede Nederlandse versie van Patreon. Dat is dan zo'n service waarbij je per artikel kan betalen.
Ja, je kunt je laten, precies, je kunt je laten steunen door je fans.
Ja, steunen om, meer, ja.
Ja, maar ik denk wel dat in de tijd waar we nu leven, heb je, vooral als je dan naar een grote taalgebied kijkt, daar is, nou, Ben Thompson, een man over wie het hebben, is het ultieme voorbeeld.
Ja, ja.
Die schrijft zijn artikelen voor zijn eigen blog. Hoe spreek je die blog ook uit, Ben?
Strategory.
Ja, nou, heel knap. Ja. Ik vind het echt een onmogelijke naam. Maar dat is een man die dacht van, ik heb unieke kennis over de technologiewereld. Ik wil die delen met mijn publiek. Weet je wat, ik heb geen zin om dat voor een redactie te doen, want dan moet ik telkens me verantwoorden. En ik wil gewoon mijn lezers meenemen in echt diepe analyses van de technologiewereld. Zoals een analyse die wij nu dus bespreken over het ontbundelen. En daar begin ik een site voor. Ik vraag $10 per maand aan mensen. Of $100 per jaar. En ik geef ze dan nog wat extraatjes. Dus ik stuur ze een dagelijkse nieuwsbrief. En ik beantwoord vragen van ze. En ik geef ze een forum waar ze elkaar
podcast
kunnen spreken.
Ja. Maakt hij ook, ja.
Dus dat is, het is wel mogelijk. Hij is daar het levende bewijs van. Het is alleen wel. Ja, maar ik heb een paar interviews met die man gelezen. Die heeft geen leven verder. Hij is alleen maar bezig met die mensen te voeden die op hem zitten te wachten.
Ja, ja.
Maar bovendien, 2000 subscribers. Weet je,
dat schiet lekker op. 2000 keer 100, reken maar uit. Per jaar. Maar naar mijn idee zijn dat soort succesverhalen toch de uitzondering.
Juist,
en niet de regel.
En daar wil ik
ook. En dat hoorde ik laatst ook. Ik las ergens een interview met Jan-Jaap Heij van Reporters Online. Mm-hmm. Volgens mij las ik dat in Blendel. Dus dan weet je dat ook. Maar dat kwam erop neer dat er maar enkele individuen zijn die hij aanwijst die per artikel dat ze schrijven behoorlijk zouden kunnen verdienen via Reporters Online.
Ja.
Of via Blendel.
Ja.
Dan noemde hij mensen als Joris Luijendijk en Joep van het Hek waarschijnlijk. Ja, die categorie.
Ja.
Marcel van Roosmalen.
Dus dat ontbundelen.
En niet
is leuk, maar
iemand die net van de school van journalistiek komt.
Nee.
Nou ja, als we het over die persoon willen hebben die net van de school van journalistiek komt, dan is het nu wel, die persoon heeft niet hoeven te wachten tot hij ergens stage mocht lopen en mocht publiceren. Als je, als je student journalistiek bent die een duidelijke niche kiest en daar vervolgens over gaat schrijven, mm-hmm. weet ik uit ervaring, want ik heb vaak journalisten moeten aannemen, dan pleit dat voor je en dan word je eerder uitgenodigd. Als je zelf al stukken hebt geschreven en misschien heb je er dan maar 3 keer verkocht op je Reporters Online, maar je hebt al kunnen laten zien wat je kunt doen.
Ja.
Dus in die zin is die ontbundeling wel weer waardevol.
Ja. Ja. In mijn tijd had ik net zoiets gedaan. Er waren geen blogs, maar ik was gewoon gaan schrijven voor een studentenblad. Dat ook niet betaalde en ook een beperkte verspreiding had. Mm-hmm. Weet je wel, dus zo liet ik veel zien
toch,
dat ik
Maar ik heb toch schrijven. Het idee dat 95% van de mensen 90% van hun content, dat kan ook de getallen kunnen anders zijn, toch in een bundel afnemen.
Heb jij daar cijfer? Weet jij daar iets? Kun je daar iets over zeggen?
Is het nou onmogelijk is om daar een goed
cijfer
te
maar even in gedachten, in fantasie. Ja. Zeg maar, de correspondent is voor mij een bundel kwalitatieve verhalen. Weet je wel? En dat je, want namelijk als ik dat ene artikel, die ene journalist, Ben Thompson uitzondering.
Je hebt wel gelijk, want wat die Ben Thompson ook schrijft, is hier omschreven. Je hebt dus al die verschillende werelden, muziek, print media, tv. Okay. En wat er gebeurde is dat, dus die hadden allemaal hun bundels. Dus de kranten die reden gewoon rond met hun distributie, de vrachtwagens, de muziek, die kocht je gewoon in de muziekwinkel. Het waren allemaal hele duidelijke bundels. Bundel was dan bijvoorbeeld van een recordlabel of zo. Die werden allemaal afgebroken begin deze eeuw. Doordat mensen de muziek gingen downloaden, doordat je opeens overal gratis nieuws kon krijgen. Maar wat je nu dus ziet gebeuren, is dat eigenlijk die bundels weer opnieuw opgebouwd willen worden.
Ja. Ja.
Want als jij nu, Facebook zou je één grote bundel kunnen noemen. En hoe krijgen heel veel mensen, daar heb ik dan toch wel geweld cijfers over, 44% van de Amerikanen krijgt zijn nieuws via Facebook, krijgt zijn nieuws dus via een bundel.
Ja.
Dus er zijn nu weer partijen opgestaan die distributie weer in handen hebben. Omdat zij gewoon een platform hebben gecreëerd waar een grote groep gebruikers gebruik van maakt en daar ook niet snel van vandaan zal gaan, dat ze gewoon een hele goede service krijgen. Dus als jij nu een televisieprogramma al aan de aandacht wil krijgen, een tv-serie of een film, dan ben je alweer voor een groot gedeelte afhankelijk van Netflix, een nieuwe speler die eigenlijk weer een nieuwe bundel heeft gecreëerd.
Ja, maar het is wel, als je Facebook noemt, dat is een andere vorm volgens mij dan wat wij hier bundelen zitten te noemen. Want alles kan in Facebook zitten. Alles wat online verschijnt, dat zit in Facebook.
Ja, maar dus dat vind ik een bundel.
Maar er is maar één die zich gaat
aanvrienden. Nee, maar A betaal je er niet voor. En B zit alles
met je
erin.
Data? Met je data betaal je?
Ja, nou oké. Okay. Maar alles zit erin. Het is niet een bundel met grenzen. Het is niet een bundel zoals een krant een bundel is. Of een kabelpakket een bundel is. Alles zit in Facebook. Als ik iets leuks tegenkom op internet, waar dan ook, dan kan ik het op Facebook delen en dan zit het daarin.
Nou ja, als we toch
dus niet begrensd.
Nou, ik vind deze moeilijk. Hoe snap
jij? Het
is een
beetje het gevaar van een definitiediscussie. Maar wat het wel gemeen heeft, is dat er maar één iemand aan al die content op Facebook verdient en dat is Facebook zelf.
Daarom is dat voor mij die bundel. Maar over zeg maar, Facebook, en dan komen we meer ook op apps, wat natuurlijk ook unbundeld is. Facebook had eerst Messenger in de app. En dat ontbundelen ze naar buiten de app. Dus dan hebben ze de twee.
Ja.
En dan is natuurlijk de vraag, weet je wel, waarom doen ze dat? Is dat slim? Want dan moet je weer een heel ander. En voor Facebook is het natuurlijk makkelijk, want je kan die. Maar er zijn wel weer twee. En inderdaad, ze laten WhatsApp natuurlijk apart. Weet je, ze hebben aparte apps. Instagram. Dat is ook een ontbundelen. En als je kijkt naar WeChat, even naar China. Weet je, één app, alles in die ene app. Dus daar zit veel meer in. Dus ook raar, weet je wel, is het dat cultuur bepaalt? Even vragen aan jullie.
Ja, ik zit waarom doe je dat? Denken nu, want Microsoft is een hele tijd bezig geweest met steeds meer dingen in Windows te stoppen.
Ja.
He, de e-mail en de browser en de dit en de dat. Dus dat werd allemaal gebundeld. En nu praat jij over Facebook, in feite als monopolisten opvolger van Microsoft, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die dingen aan het ontbundelen is wat je kunt interpreteren als het bedienen van doelgroepen.
Ja, of andere functie. Niet bereikt, of andere functie. Of op de mobiele telefoon is het te complex om al die functies en al die technologie allemaal in die ene app te krijgen. Want dan snappen mensen niks meer van, het scherm is klein.
Wat ze natuurlijk allemaal wel gemeen hebben, al die bedrijven, is dat ze proberen een soort, om dan even een nieuw begrip in het gesprek te gooien, een soort operating system te worden.
Ja.
Dus wat je net met Windows omschreef, dat probeert Facebook nu natuurlijk bijvoorbeeld met Facebook Messenger. Facebook Messenger moet het operating systeem worden voor chatbot-technologie. Dus zij willen nu dat KLM daarop aanhaakt, zodat je je tickets daar kan kopen. Ze willen, zijn vast in gesprek met allemaal pizzaboeren, dat je via Facebook Messenger je pizza's kan bestellen. En dus nu zie je al die bedrijven zie je proberen het platform voor X of Y te worden. Net zoals Uber dat nu probeert te worden met platform voor bestellingen of dingen die jij toe worden gebracht.
Ja, dus je begint dan als je een start-up bent klein met één single functie. Want dat is makkelijk, dat is makkelijk, lekker begrijpelijk. En dan wil je langzamerhand een platform worden. Dus dan ga je zeg maar allemaal services toevoegen. Dus dan ga je dan bundelen. Dus je gaat steeds meer. Maar het aparte is, denk aan Google, Facebook. Die zetten dan ook weer naar de consument toe. Dus dat platform is de onderkant naar de consument. Maar naar, dat is zeg maar de backend. En naar de consument toe maken ze wel verschillende apps. Google ook, weet je, verschillende services.
Ja, nou, Google heeft natuurlijk wel geprobeerd een paar jaar geleden, 3 jaar geleden of zo, het zal het zijn, om alles op één hoop te gooien. Om daar één grote bundel van te maken met het fantastische Google Plus. Waar jullie natuurlijk allemaal nog elke dag op zitten. Dat was natuurlijk een soort tour de force waarbij ze probeerden alles onder te brengen van YouTube tot je zoek.
Ik vond dat meer de social, zeg maar.
Nou, zo werd gebracht het sociale netwerk. Nou, dat lukte niet. Nee. En daarna was de bedoeling dat je Google Plus aanwezigheid, dat je paspoort zou worden voor al je Google services.
Toen was ik waarschijnlijk
zelfs YouTube draaide op Google Plus een tijdje. Dat is nu weer al gedaan gemaakt. Ja. Maar je Google Plus moest een soort van de basis worden en daarop werden al die services aangesloten. Nou, dat werkte niet. Dat werd dus weer teruggedraaid. En nu zetten ze weer allemaal in op allemaal losse goede producten.
Ontbundelen.
Dus misschien dat bedrijven als Facebook daarvan geleerd hebben. Dat ze dat niet willen. En misschien is het ook al zo simpel bij een bedrijf als Facebook. Dat ze zien dat mensen, dat consumenten angstig zijn voor alles bij één netwerk te doen of zo. Dat je steeds vaker, dat je steeds meer, nou, boeken als je het iets te verbergen verschijnen. Waarbij je wordt verteld, je moet niet alles bij één bedrijf stallen. En dat ze minder evil en groot beheerder over te komen, er allemaal submerken op te zetten.
Mm-hmm.
Dus dat je.
Zou het bewust zijn, denk je, dat ze daar over?
Ik denk dat mensen wel bewust dat ze bij Facebook bewust bezig zijn, maar dat ze niet te machtig moeten overkomen. Want dan zie je al wat dan zie je.
Omdat er nu al heel veel tegenstand is daartegen.
Dus hoeveel consumenten zouden nou echt weten dat WhatsApp van Facebook is of Instagram?
Weinig, denk ik. Ja. Omdat het geen Facebook heet.
Mm-hmm.
Sorry. En omdat het begonnen is als niet van Facebook.
Ja. Terwijl nu is het gewoon eigenlijk één groot bedrijf waar al je data dus wordt uitgewisseld.
Ja.
Maar aan de voorkant zie je dat niet.
Nee. Hey, en hoe zien jullie dan zeg maar het culturele aspect? Ik noemde WeChat, China wel echt alles bundelen. En dus in het Westen aparte apps.
Ja, want met WeChat kan je dus gewoon eigenlijk je alles
taxi,
in China, toch?
Je betaling, je nieuws.
Contact met elkaar,
precies, je messenger. Alles zit op het, dat is echt het nieuwe operating system op Android of iOS.
Ja.
Dus die WeChat app doet alles. En ook 800 miljoen subscribers, dus veel. Dus in, de verklaring is zeg maar dat, ik heb het idee van als je in Azië zit van, hey, hoe werkt dat als je iets nieuws hebt? En wij willen veel meer van, het moet werken. Dus die nieuwsgierigen, ja, het moet werken, anders is stom. En daar is meer van, hey, hoe werkt dat? Dus ze zijn meer geneigd om er helemaal in te zitten. Plus, ze zijn niet begonnen met desktop, dus ze zitten gelijk op de mobiel. Waardoor ze ook iets verder zijn daarin. Ja, dat is een verklaring, maar misschien is dat niet, is het nog een andere verklaring. En de vraag, gaat dat hier ook gebeuren?
Ik ga daar wat over zeggen.
Zo, mooi. Nou, daar zijn we blij om.
Ik heb bij dit soort dingen vaak het gevoel dat het allemaal maar schijnmanoeuvres zijn. Dat het allemaal is oude wijn en nieuwe zak. Ik weet niet precies hoe ik moet zeggen, maar ik zal het verduidelijken. Ik ben heel ouderwets. Ik heb nog steeds, net als in 1995 bij wijze van spreken, ik heb een scherm. Een Windows desktop. En dan heb ik een dingetje om op te klikken voor e-mail. Ik heb een dingetje om op te klikken voor internet. Ik heb een dingetje om op te klikken voor tekstverwerking. En ga zo maar door.
Mm-hmm.
Ja? Oké, toen heeft Microsoft gezegd, we gaan bundelen. Alles moet via de browser. Dus Internet Explorer en Google is dat gaan nadoen met Chromebooks en dergelijke. Dan zogenaamd handiger. Dan heb je een browser, dat is een scherm. En dan heb je een dingetje om op te klikken voor e-mail. En je hebt er een dingetje om op te klikken voor internet. En je hebt een dingetje om te klikken voor tekstverwerking. Het is gewoon precies hetzelfde.
Ja.
Wat is het verschil?
Nou ja, als je dan één stap doortrekt met WeChat, is dat natuurlijk, dat het ook echt gaat, die bundel ook gaat interacteren met de maatschappij. Dus dat je ermee kan gaan betalen overal. Omdat het eigenlijk dus een soort interface voor je maatschappelijk verkeer wordt.
Ja, Is dat zo anders? Want ik heb ook een icoontje om op te klikken om te gaan betalen voor het een of ander. Ik kan ook naar een.
Ja, dat is anders. Omdat ja? Het moet ook anders zijn. Want in de backend, als je het allemaal goed gebundeld hebt, weten ze zo wie jij bent en wat je doet en wat je wil.
Dat wel.
En wat je verlangens zijn. Dan moet je het gebundeld hebben. Dus daar, dus ik zie nu ineens denk, hey, de trend zal dus bij die Big Five heel erg naar bundelen gaan. Want anders kunnen ze het in de backend niet eens. Ja, dan kunnen ze er verder niks mee.
Maar het woord integreren wordt er ook wel van.
Ja, wat ik een van de meest indrukwekkende bundels vind wereldwijd, en waarvan ik heel verbaasd ben omdat we het nog niet in Nederland hebben, is Amazon.
Ja.
Als je je nu even voorstelt dat je in Amerika woont.
We laten het even over hebben, ja.
Dan je muziek, je films, je nieuws, je boodschappen.
Ja.
Alles.
Wasmiddel.
Ja, alles gaat via Amazon. Het gaat zelfs zover dat je nu die buttons hebt.
Ja, die was met
dus elke keer als je was, dat je de button inklikt, zodat ze weten wanneer ze nieuwe wasmiddel moeten bezorgen. Als ik even zou nadenken dat ik in Amerika zou wonen, zou ik waarschijnlijk dat niet kunnen weerstaan. Dat ik daar overal gebruik van zou maken. Dat ik helemaal in de
hele huis vol hangen met buttons.
Ja, Netflix kan ik opzeggen. Spotify kan ik opzeggen. Het zit allemaal binnen Amazon Prime. Ja. Al mijn boodschappen zou ik daar via doen, want ik hoef toch geen verzendkosten
te betalen. En ga je dan niet vroeg of laat afvragen, krijg ik dan wel voor alles wat ik koop de beste deal? Of denk je juist dat je...
Die pricing gaat natuurlijk...
Je kunt denken, omdat ik alles koop bij hetzelfde bedrijf, krijg ik heel veel kortingen en zo. En dat is natuurlijk ook zo.
Mm-hmm. Maar... Kijk, denk nu even als ik nu even als consument aan denk ik gewoon gemak. En dat is hoe 99% van de mensen denkt. Ja. Holy shit, wat gemakkelijk. Ik hoef nergens meer rekenen. Alles wordt voor mij geregeld door Amazon. Alles wordt naar mijn huis gebracht. Ik bedoel, free als je shipping. Nu naar Albert kijkt, dan is dat er gewoon. Je zou kunnen zeggen: fijne service dat ze je boodschap thuis komen brengen. Je zou kunnen zeggen: het ontzettend ouderwets dat ik elke keer zelf moet opgeven dat ik weer melk wil hebben. Terwijl bij Amazon hoeft dat niet meer. Als je er dan met onze metablik naar gaat kijken, ja, dan wat Amazon probeert is een monopolie te krijgen. Daarna kunnen ze de prijzen gaan verhogen.
Ja, precies. Ja.
Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, dit monopolie krijg je dus door een ontzettend goede bundel te maken.
Ja.
Ja.
En dan zie je dus de trend. Als ik nu zou luisteren, denk ik, hey, de trend is dus dat te gaan bundelen. Amazon is natuurlijk een topvoorbeeld. Maar er zijn er altijd weer nichepartijen die net bijvoorbeeld het bestellen van je was met je middel, met Dash, net iets anders doen, leuker doen voor een bepaalde doelgroep, een niche. En die dan weer, toch zo zit toch de economie in elkaar.
En de spannende vraag is dan, denk ik, benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Zoals de Billion Dollar Shave Club of zo.
Ja. Worden ze op tijd geacquireerd of niet?
Ja.
En omdat ze zo machtig zijn, iemand alleen die zich zegt van, ik wil niet geacquireerd worden.
Ja.
Ik noem
als
even
Google op tijd was geacquireerd door Yahoo, dan waren ze uitgeschakeld. Ja. Als Snapchat op tijd was geacquireerd door pak een beetje Facebook.
Ja, dus alleen maar door een eigenwijze CEO kan je dan met Spiegel die met Snapchat zei
een
van,
CEO
nee,
die weigert. Ja. Of een kandidaat koper die te duur vindt of om een andere reden vanaf ziet. Want Instagram is onschadelijk gemaakt. WhatsApp is onschadelijk gemaakt.
En Snapchat heeft nee gezegd tegen 3 miljard, toch?
Ja.
En soms zegt een bedrijf nee. Ik denk aan Pointcast. Ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert.
Dat is lang geleden.
Heeft ooit nee gezegd tegen 200 miljoen van ik weet niet meer wie. Zal AOL zijn geweest of iets dergelijks. En een jaar later waren ze weg. Dood. Helemaal weg.
Dood. Ja, dat is het lef natuurlijk.
Ja.
Maar goed, weet je die anekdote van Mark Zuckerberg dat hij nee zei toen.
Pointcast was trouwens een geïndividualiseerde krant. Hè?
Ja.
Er zaten allerlei kranten in en dan kon je zeggen dat je van sport hield. Dan kreeg je sportbericht uit allerlei kranten.
Oh,
een soort blend van alle letteren.
Het was een paars icoontje, toch?
Ik weet het niet eens.
Ja, volgens mij. Ja, dat is echt logisch.
Volgens Francisco
was jij er niet geboren?
Volgens Francisco van Jolen was het meest gedeïnstalleerde programma ter wereld.
Nee, maar dus je moet CEO's hebben. Weet je die anekdote met Mark Zuckerberg? Dat hij voor 1 miljard. En toen was die vergadering zou een kwartier duren. En hij kwam binnen te laat. En toen zei hij tegen Pieter Thiel. Zat toen nog in de beurt. In de boord. Hij zei: dit wordt een korte meeting. We gaan niet verkopen. Ja, maar Mark, je krijgt 500 miljoen. Hij zegt: ja, maar dan ga ik met die 500 miljoen een nieuw social network beginnen. Dus het heeft geen zin. Dus, maar dat soort jongens heb je dus nodig om die power. Om dat tegen te gaan, dat een niche, dat partij niet te machtig
wordt. Dat worden. De monopolist toch weer last krijgt ergens van.
Ja.
Ja. Ja. Ik zit, als je een beetje verder gaat denken, ik weet niet of bundelen nog het juiste woord is, maar dus dat zo'n bedrijf als Amazon nu voor elkaar heeft, dat als je al die services zou gebruiken in Nederland, zou je heel veel bedrijven nodig hebben. Dus je zou Netflix, Spotify,
Unilever,
Appie, van Albert Heijn, zou je nogal een paar, dus weet ik, 6, 7 bedrijven nodig hebben om dat allemaal te kunnen doen. Kan je daar nu bij één bedrijf doen? Het is wel interessant wat voor wat voor strijd er dus wordt gevoerd. Dat die Big Five dus allemaal probeert zoiets te worden. En dan lopen ze eigenlijk, als je dan naar het dagelijks leven kijkt, lopen ze heel erg achter op Amazon.
Die andere big, zeg maar de Big Four.
Want Facebook enzovoort en Apple lopen achter op Amazon, zeg je.
Ja, als je die, Facebook, wat doet Facebook? Ja, die zorgt voor je informatie in het sociale netwerk. Nou, Amazon doet het informatie gedeelte, het sociale netwerk niet. Apple zorgt voor je muziek en je kan films los bij ze kopen.
Boeken
los. Ja. Ook niet zo, die heeft natuurlijk wel die hardware, maar goed, heeft Amazon ook weer. Eigenlijk is Amazon een enorme frontrunner op de Amerikaanse markt dan.
En Amazon verkoopt hardware van allerlei merken, niet alleen maar van Apple.
En de constatering is dus?
Nou, dat zo'n bedrijf als Amazon, dat hij dus de overstap, dat hij dus niet alleen maar verantwoordelijk is voor informatievoorziening of voor digitale goods, maar ook voor fysieke goods, dus een hele goede bundel heeft gemaakt.
Ja.
Dat is wel heel interessant. Zijn we dus nu zo'n. En als je dan volgens mij naar heel veel beroepsgroepen nu kijkt of naar industrieën kijkt, dan moeten heel veel bedrijven erheen. Bijvoorbeeld, ik sprak hier iemand van een grote autofabrikant die zei, wij verkopen een auto aan normale klanten. Voor bijvoorbeeld houden we 30.000 euro, verdienen we eraan. En dat doet die persoon dan 5 jaar mee, dan moet hij weer een nieuwe kopen. Nou, nu gaan we naar een situatie waar steeds minder mensen een auto kopen. Dus moeten gaan we bedenken, hoe kunnen we dan die 30.000 euro per 5 jaar verdienen aan een nieuw soort consument? Bijvoorbeeld een consument als ik die in de stad woont en geen auto nodig heeft. Dan moet je dus 6.000 euro per jaar aan mij verdienen op een andere manier.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een Mercedes-Benz steekt nu 1 miljard per jaar in het ontwikkelen van services en dergelijke, zoals Car2Go.
Terwijl jij nou net denkt, goed dat ik geen auto meer nodig heb, want ik leef daardoor veel goedkoper.
Ja.
Jij bent helemaal niet bereid, zeg ik even gemakshalve, om die 6.000 euro of dollar per jaar te
wel
geven.
Als Mercedes zorgt voor die goede service.
Voor een goede car-to-go's, weet ik veel, in andere landen het openbaar vervoer regelt. En dus moeten zij ook allemaal, ook dat soort bedrijven, die gaan denken in bundels en services en hoe ga ik op die manier geld verdienen aan. Wat, als ik dan nog heel even door mag denken, wat gebeurt er bijvoorbeeld als Google zegt, die nu, of Facebook, die nu allebei, of Apple, vooral Google en Facebook, die geld verdienen aan data. En dus niet zozeer winst hoeven te maken op producten die ze op de markt brengen. Omdat die alleen maar excuses zijn om meer data te genereren. Wat als die bedrijven een auto op de markt gaan brengen voor, zullen we zeggen, 1.000 euro.
Nee, okay.
En ik koop een Google-auto en voor 1.000 euro en ik heb een prachtig ding.
Dat is een hele spannende vraag.
Ja, maar dit is letterlijk, want dan kom ik terug op Amazon. Wat ze natuurlijk zeggen van dat Prime, weet je, is voor Amazon, dus die video's, ze verdienen dus met Amazon Web Services.
Ja.
Dus het is eigenlijk, weet je, de echte verdiensten. En dan kan je dus, Prime is veel minder belangrijk dan de concurrent Netflix. Want daar hoeven ze veel minder aan te verdienen. En dat is dus ook, als zijn auto op de markt brengt, je verdient ergens anders aan. Mm-hmm. Dus daar kan je disrupten in waar anderen wel geld. Dus geld mee moeten
verdienen. Ik wil van Erjan veel meer weten over de auto van 1.000 euro, of $1.000, maar eerst nog, is Amazon als bedrijf niet veel beter gediversifieerd dan bijvoorbeeld, want Amazon verdient aan hardware, ze verdienen aan webdiensten, ze verdienen aan
shop.
Muziek.
Shop-retail.
Ja, ze verdienen aan data ook, want die data gebruiken ze om hun shopper weer te optimaliseren.
Mm-hmm.
Zit Amazon wat dat betreft beter in elkaar, denk jij?
Nou ja, wat ik net zei, ze hebben niet alleen maar die digitale goods, maar ook fysieke goods. Daarbinnen heb je. Dus ze hebben een meer diverse bundel, ja.
Ja. En jij begon over die auto van 1.000. Acht jij dat mogelijk? Dat Google of wie dan ook inderdaad een spotgoedkope auto in de markt zet om te gaan leven van de data die dat oplevert. Zijn onze data zoveel waard?
Tot nu toe gaan ze er best lekker op, toch?
Ja.
Want als je nagaat wat Facebook aan één persoon. Facebook verdient heel veel geld, maar per persoon is het geloof ik maar $10 per jaar.
Ja, maar
daar kun je geen auto van weggeven.
Nee, tenzij je data beter wordt. En dan nog, kijk, misschien overduidelijk met die $1.000, maar wat ze kunnen doen is in ieder geval dingen onder de productie of marktwaarde aanbieden, omdat ze op een andere manier geld eraf verdienen aan die auto. En daarom is Mercedes nu in paniek bijvoorbeeld. En dat is wel interessant, want dan krijg je dus, doordat je zo'n bundel aanbiedt, waar ook data bijvoorbeeld in zit waar je aan verdient, worden we allemaal een soort van hoe noem je dat? Hoe kan je dat zeggen? Een soort van slaven van de bundel of zo.
Ja.
Want het is alleen nog maar rond te krijgen als je aan data van mensen verdient.
Juist, en dan nemen die auto, maar ja, dat is lekker goedkoop, maar ze verdienen aan de andere kant met data van je. En dan hebben ze
verdwijnen al die andere autofabrikanten, want die kunnen niet die prijs bieden. En dan blijven we over met een paar hele grote spelers met hele grote bundels die aan ons data verdienen.
Dat gebeurt eigenlijk al gewoon dan wordt het, niet betaald door data, maar gewoon door venture capital. Dat gebeurt met Uber. Ja, toch ook? Ja. Het is gewoon een service onder de marktprijs. Ja, dus zolang dat goed gaat. Ja. En dat geldt ook.
Want betaald worden door venture capital, dat is niet duurzaam. Er moet op een gegeven moment gewoon echt geld verdiend worden.
Maar dat is hetzelfde als je een auto dus verduizend en je betaalt het met data. Kijk, uiteindelijk, weet je wel, is het links of rechts, moet je geld verdienen. Want anders kan je niet groeien. Dus lastig.
Hoe komen we hieruit?
Ja, dat weet ik ook niet.
We vatten het ook iets veel omvattender op dan Ben Thompson, heb ik het idee.
Ja, maar dat moet
ook. Dat is wel waar.
Ja, dat moet ook. Moeten we al naar... Want ik vertelde aan collega's, we gaan dit doen. En die zat gelijk van, bij Netflix, weet je, ik wil alleen maar House of Cards zien. En ik krijg al die B-films. Rotzooi. Dus een bundel.
Dat is een beetje een opmerking van 2 jaar geleden, toch?
Ja, maar goed.
Ik weet nog dat Netflix in Nederland kwam. Ja. En dat ik Netflix opende. En dat ik een beetje dit gevoel had, inderdaad. Ik kon wat klassiekers opzoeken die ik nog niet gezien had. En daarna was de koek op. Maar als ik nu Netflix open, dan staat daar gewoon een lijst van 30 Netflix originals.
Goede series.
Ja, en dat vind ik prima. Niet bijhouden. Ja,
er valt niet tegenop te kijken. Aan de andere kant las ik pas dat het assortiment, kwantitatief gezien, van Netflix is gehalveerd. Mm-hmm. Betekent dat ze het mes hebben gezet in al die shit waar toch niemand naar kijkt?
Ja, die longtail werken ook niet. Dus
dat wou ik net zeggen. De shorttail.
Het is een shorttail theory.
Ja, als je er vanuit de consumentenbeleving naar kijkt, zij zetten nu telkens series online. Eigenlijk ook niet eens meer films, maar series. Mm-hmm. Waar iedereen het over heeft, dus die je moet zien. En op die manier vullen ze genoeg uren in jouw week dat je niet behoefte hebt aan meer.
Niemand meer tijd heeft voor B-films.
Je bent net klaar met The Crown, moet je Stranger Things gaan kijken. Daarna weer OA. Ja, en dan je houdt het toch niet bij. Ja. Dus dan is het dat tientje per maand wel waard. Want ik heb al mijn entertainmenturen zijn gevuld nu. Dus kan mij het schelen dat dan...
Nee, zeker. Maar dat is het interessante daarvan, vind ik. Want ik herinner me nog dat die long tail ter sprake kwam. Dat vond ik toen heel interessant. En dat leek heel erg waar.
Ja.
Te meer omdat... Het belangrijk element daarvan was, het kost niks meer om dingen in voorraad te houden. Mm-hmm. Blijkbaar is dat toch wel zo, want het is voor Netflix blijkbaar een zakelijke beslissing om die voorraad te verminderen.
Maar heeft dat niet te maken met dat ze gewoon rechten moeten afdragen?
Ja, precies, rechten, licentie.
Dat zou het kunnen zijn.
Ja. Ik denk dat ze de House of Cards kunnen ze de lengte der dagen online houden.
Ja, omdat hun eigen spul is.
Ja, precies, als het niet eigen spul is, dan moeten ze dat betalen.
Dat vond ik ook wel een interessante constatering van wat die Ben Thompson zei over wat er zo gek aan Netflix is. Dus ik ben 3 jaar lid, ik heb honderden euro's geïnvesteerd in Netflix. En jij wordt morgen lid, Ben, van Netflix. En dan heb jij voor hetzelfde geld heb je alles gekregen wat ik ook heb gezien.
Ja, maar geen tijd om het allemaal te bekijken.
Nee, dat is dan wel voor mij.
Dus je kijkt al je tijd vol en dat is alles wat je kunt doen.
Maar het is wel opvallend, hè? Want je hebt dan. En daarom is die bundel dus goed. Want voor die 10 euro, prima per maand. Maar die ene film die je dan moet huren voor 4,99. Of als ik de House of Cards 4,99 af moet rekenen, denk ik, ik weet het niet. En nee. Dus die subscription werkt dan wel. Daar heb jij natuurlijk ervaring mee. Subscription, 60 euro. Ik denk niet over na, de correspondent. Prima, joh, laat maar doorlopen. Mm-hmm. Dus. En voor die artikelen op zich, met Blendel...
Nee, ja, leuk om die eens tegen elkaar af te zetten.
Ja. Nou ja, Blendel is net overgestapt naar een abonnementenmodel.
Ja. Waarom, wacht even, ook, even één ding tegelijk. Waarom is de correspondent een bundel?
De correspondent is een plek waarbij... is eigenlijk meer een community waar journalisten als gespreksleiders met leden samen journalistiek bedrijven. En die journalistiek... Die wordt gefinancierd omdat mensen betalen om lid te zijn van de community om die stukken te lezen.
Ja.
Maar je zou ons ook heel erg onbundeld kunnen noemen. Want onze stukken, als jij een link naar ons artikel hebt, kan je dat altijd lezen. Dus ons bereik op Facebook is in een goede week meer dan 2 miljoen. Dus het zijn 2 miljoen mensen die individueel artikelen lezen.
En daar niet voor betalen.
En daar niet voor betalen.
Dat is gewoon marketing.
Ja, marketing. En we zijn natuurlijk journalisten en willen dat onze verhalen impact hebben. En door zoveel mogelijk mensen gelezen worden.
Dus dan zijn de leden eigenlijk, die subsidiëren dat. Die maken dat mogelijk.
Nou ja, wat die ervoor terugkrijgen om te betalen is natuurlijk het gemak. Dus ze krijgen al een stuk gewoon gemaild. Ze hebben een mooie interface waar ze in kunnen lezen. Maar nog belangrijker denk ik is dat ze lid zijn van een beweging, van een community. Dat als jij in de ouderenzorg werkt, dat je een correspondent ouderenzorg hebt. Waar je ervaringen bij kwijt kunt, waar je mee in gesprek kunt. Ja, dat heb je bij
dat andere. Dat je materiaal mag aandragen.
Ja, en dat is de grootste reden dat mensen ervoor betalen. En er zijn ook goed mensen die betaalt, omdat ze het belangrijk vinden dat journalistiek bestaat.
Om het mogelijk te maken.
Ja, en aangezien we advertentievrij zijn, 95% weer in onze statuut hebben staan, dat 95% teruggaat in de journalistiek, zien ze dat als een goede plek om hun geld aan te geven als journalistiek willen steunen.
Ja, dus jullie overwegen,
aandeelhouder die,
dus ja, jullie overwegen niet om die stukken van jullie per stuk te verkopen?
Nee, dat zou dat is helemaal niet...
kranten dat tegenwoordig doen.
Ja, dat is... Nee, want ten eerste hebben wij een verdienmodel dat werkt. Ja.
Zou het niet meer werken dan als je ze per stuk ook nog verkoopt?
Misschien nee, want we zien het als een proces wat we met onze lezers hebben. Dus je volgt een journalist in zijn reis. En een verhaal staat niet op zichzelf.
Ja.
Verhaal is even een punt in het onderzoeksproces. Onderzoek. Ik heb nu iets ontdekt, dat publiceer ik. Daar bereik ik allemaal nieuwe mensen mee, maar die wil ik weer meenemen in mijn onderzoek naar de volgende bevinding. Dus wij zien stukken niet als op zichzelf staande dingen. Wij zien het als een onderdeel van een groter proces.
Ja, wat soms ook nog eens tot boeken leidt. Zoals we bijvoorbeeld, dus hebben gezien, hè, met ik heb niets te verbergen. Of hoe heet het ook weer?
Je hebt
wel iets te verbergen, ja, precies.
Van, helemaal aangekomen hebben.
Van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis hebben we dat ook even genoemd. Ja. Ja.
Is dat altijd... heb je voldoende journalisten die interessant genoeg zijn met een bepaalde doelgroep dat het groot genoeg blijft?
Ja, we groeien nog steeds harder dan elk jaar harder dan het jaar ervoor.
Met 52.000 nu, hè? Dat was mooi gefeliciteerd.
Ja, dank. Ja. Ja, wat misschien als je die bundeltheorie zou willen loslaten op de correspondent. Wat wij proberen te doen is... kijk, ik weet nog wel dat ik bij NRC werkte. En dat je daar dan een columnist had die een prachtige columnreeks schreef. Of een essayist die een prachtige essayreeks schreef. Zoals Geert Mak, die werd betaald door NRC. Ga jij Europa maar in. Schrijft mooie essays. In Europa heette die serie. En daar stopt het dan voor NRC. En vervolgens gaat Geert Mak naar de uitgeverij. Geeft die essays daar uit. Die uitgeverij verdient er waarschijnlijk miljoenen aan. Was een bestseller. Daarna gaat zo'n columnist gaat het lezingencircuit in. Verdient er ook weer geld aan. Met een agent die er allemaal geld aan overhoudt.
En de kans staat met lege handen, wil je zeggen.
Ja, en wat wij proberen te doen is een soort bundel aan te bieden voor onze correspondenten. Als jij bij ons werkt, dan kan je je stukken bij ons publiceren. Je hebt een publiek waar we voor zorgen dat je mee kan interacteren. Verhaal. We brengen je boek uit de chatwiel. Ja. We hebben een sprekersbureau. Videostudio, podcaststudio, vertalen je stuk als het nodig is. Dus we proberen zo voor de maker ook een bundel te vormen.
Ja, totdat die journalist te groot wordt en denkt van... hey, ik kan... Weet je, te groot, Joris Luijendijk. Ik noem maar iemand, ik weet niet, zit hij nog bij jullie of niet meer?
Die is een adviseur, maar die...
Precies, maar in het begin zat hij natuurlijk bij. Dat hij denkt van, ik onbundel mezelf weer.
Ja, dat zou kunnen, prima.
Ja, precies, zou kunnen, inderdaad.
Want Jan-Jaap, hij zegt dat het kan.
Dat wil hem, sorry?
Want Jan-Jaap, hij zegt dat het kan. Die had hem genoemd in dat interview dat ik net noemde.
Hmm. Ja, goeie. Ja, dat was jouw eerste vraag. Maar had je nog een tweede?
Het is voor heel veel journalisten helemaal niet zo. Je moet echt een bepaald type journalisten om dat te willen. Want wat krijg je een hoop kopzorg voor terug? Als je jezelf gaat ontbundelen. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor je distributie enzovoort.
Ja, moet echt groot zijn. Want anders
en er is nog veel meer. Want wat je natuurlijk ook hebt, is de bundeling van journalisten op een redactie. Mm-hmm. Wat ik toevallig als eeuwige freelancer altijd heb gemist. Dat je als journalisten bij elkaar zit en elkaar inspireert. Ja. Wij zien elkaar ook eens in de week.
Enkele week zien we elkaar hier.
Ja, nee, goed, en dat is met e-mail en alle communicatie die we hebben, is dat natuurlijk wel verminderd. Maar ik kan ook uit ervaring zeggen dat het een stuk leuker is op een redactie waar je fysiek bij elkaar zit.
Ja,
dat
zul
je toch ook wel bevestigen.
We krijgen wel eens mensen die naar ons toekomen die vragen, kunnen we de correspondent in het buitenland beginnen? Dus we spraken een keer een club dat in Duitsland, Der Correspondent, wilde beginnen.
Een franchise maken.
Ja, en toen zeiden zij van, maar we hebben dan geen redactie nodig, want we werken gewoon overal en nergens. En toen zeiden wij van, nee, dat moet je wel doen. Dat is een dealbreaker voor ons, want je op een redactie is nog steeds heel nuttig. Daar ontmoet je elkaar, daar kom je op ideeën, daar versterk je elkaar. Dus ik denk dat nog steeds heel belangrijk is in de journalistiek. On a side note.
Ja, zeker.
Oké.
Wat ik nog meer wilde bezoeken, dat is inderdaad het grappige contrast tussen Correspondent en Blendl en wat er gebeurt met die Blendl Premium van onlangs. Want Blendl is dus spreekwoordelijke ontbundelen, artikelen per stuk verkopen.
Totaal ontbundelen.
En toen begonnen ze opeens met Blendl Premium en daar ben ik over gaan nadenken. Wat raar eigenlijk aan de ene kant. Maar er is iets typisch daar nog bij. Heb ik me gerealiseerd, want ze gebruiken kunstmatige intelligentie om die Blendl Premium bundel voor ieder individu anders te laten zijn. Dus, die wordt op, ja, op dus de persoon toegesneden. Ja, ja. We abonneren ons allebei op iets wat Blendl Premium heet. Maar we krijgen allebei iets anders.
Ja, ja, maar je krijgt wel alleen maar artikelen die de redactie voor je heeft uitgekozen.
Ja, uit een bepaald aantal media.
Ja, dus er is nog steeds sprake van een bundel. Want er is een redactie die heeft gedacht van, deze artikelen zijn echt de moeite waard. Die geven we een kop die wel werkt online. En een beeld en zo. En een betere inleiding. En uit die bundel worden dan allemaal persoonlijke bundels samengesteld.
Ja, ja, maar het is dus niet. Het woord bundel vind ik daar eigenlijk te simpel voor.
Maar wat is het verschil met Netflix? Ja. Want daar krijg je, heb je toch ook een hele grote pool. En uiteindelijk krijgen wij allebei een andere selectie getoond. Als we.
Ja, als je je op Netflix abonneert, heb je in principe toegang tot alles.
Ja, ja,
dus het is allemaal veel ingewikkelder.
Ja, bij Blendl moet je bijbetalen als je niet iets wil hebben uit die selectie.
Ja, 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 ja. Kunnen we, ik wil even tv nog doen, maar ik wil ook nog even terug naar Ben Thompson. Dat hij zei, wat ik in het begin ook vertelde, dat al die functies van tv, dat is tv, is de bundel van tv. Weet je, iedereen klaagt natuurlijk, je krijgt 50 kanalen voor één bedrag. En waarom, kijk nooit naar RTL 4, 5 en 6.
En dat kabelpakket is ook weer een bundel van bundels. Hè? Een zender is een bundel.
Ja. Dus,
en een kabelpakket is daar
een bundel. Kan je aanbieden dat ik alleen maar aanvink, weet je wel, NPO 1, 2, 3 en meer niet eigenlijk, denk ik. Maar goed, dat kan niet, want qua businessmodel gaan ze dan nat.
Dat vond ik een heel mooi verhaal, inderdaad.
Is dat zo?
Ik heb heel lang geloofd dat je in plaats van een kabelpakket voor, wat is het, 30 euro per maand of zoiets, dat je moest kunnen abonneren op een zender. En misschien 3 zenders of 5 zenders of 8 zenders voor een paar euro per zender. Ja, tot ik in de gaten kreeg, toen kwamen de eerste YouTube-kanalen die wat geld vroegen voor video's. En toen bleek je dus, dat was ongeveer het laagste bedrag dat je tegenkwam, was $5 per maand. En met een beetje geluk kreeg je daar 3 video's voor van 5 minuten.
Mm-hmm.
Weet je wel, als je dat afzet tegen wat je krijgt met een kabelpakket.
Ja, ja, dat is
niet juist. 80 zenders.
Dat is natuurlijk geen geld.
24 per uur. En dat is natuurlijk voor 99% shit. Dat vind ik ook. Want als ik een keer een avond langs al die kanalen zap, dan helemaal niks wat me interesseert.
Ik wil nog iets.
Ja, nee, je kan er nog iets beter tegenover stellen. Voor Netflix krijg je gewoon heel veel goede films en series. Ja.
Dat is bijna objectief. Ja, iedereen vindt dat eigenlijk wel.
Krantenabonnementen digitaal zijn ook belachelijk overpriced. Volgens mij is het laagste tarief ongeveer €15. Dan kan ik dus, dat is dus 150% van alle muziek ter wereld. Of alle films en series ter wereld. Dat slaat ongelooflijk. Het is gewoon een dure bundel.
Dus een krant, €15 per maand,
dat kan
dure
niet meer.
Bundel.
Nee. Dat is dat consumenten, tenzij je dus een krant bent zoals FD of zo, die echt specifieke niche informatie heeft voor een.
Maar terwijl de kranten er toch nauwelijks van kunnen leven.
Dat komt gewoon omdat ze aan het overstappen zijn van een oud verdienmodel dat supergoed werkte, maar nu ondergraven is naar een nieuw verdienmodel, toch?
Ja.
Ik naar mezelf kijk, ik betaal bijvoorbeeld Ben Thompson wel weer tientje per maand. Dat is belachelijk veel geld, maar dat komt gewoon omdat die informatie nergens zo goed krijg als ergens anders.
Nou, maar dat vind ik best wel. Eerst nog even tv, dat je. Hey, als je moet je RTL Excel moet je abonnement opnemen en Videoland en Netflix en Fox moet sport zien. Oh ja, kijk bij SBS moet ik ook een abonnement en NPO Plus je hebt voor mij ook een betaald abonnement en ik vergeet nog heel veel. HBO moet ik apart nemen en Ziggo Sport totaal, dat vergeet ik helemaal. Sorry. Nee, ik heb er nu al 8.
Ja.
Waar dat slaat natuurlijk ook over abonnementen gesproken.
Nee, want je zit de hele tijd 100% van je tijd zit je Netflix te kijken. Dus je hebt helemaal geen tijd om dat allemaal.
Ja, maar goed, dan gaan bekijken. Maar gaan die anderen natuurlijk wel zeggen. Dat zijn wel proposities van serieuze bedrijven met aandeelhouders die gaan huilen als het rendement niet goed is, want dan kunnen kinderen niet studeren. Allemaal dat soort elementen.
Ja, maar als consument is dat jouw probleem niet.
Nee, wat blijft er over dan? Dan blijven er toch alleen de bundels over die echt iets toevoegen. Dus jij moet wel bij Ziggo Sport, want je wil Max Verstappen zien rijden.
Dus jij zegt van, joh, laat ze maar een beetje spelen. Dan komt de komende tijd de consolidatie en dan valt dat allemaal weg.
Zoals de zendervulling waar je het net over had, dat gaat toch. Dat kan alleen nog maar door advertenties bekostigd worden. Maar wie gaat er nou betalen nog voor een zender waar je op intuned en waar dan iets randoms verschijnt?
Ze houden het zo lang vol, valt me op. Want dit roepen we eigenlijk al 10 jaar.
Ja, oké, maar kijk naar de jonge leeftijdsgroep. En als je daar dan.
Mooi, en die kijkcijfer, de tsunami naar beneden.
Ja, maar wacht even. Wat is nou de aanname dat jongeren met hun huidige kijkgedrag, dat die dat kijkgedrag de rest van hun leven houden? Voor hetzelfde geld jongeren, gaan ze op hun 40ste ook gewoon kookprogramma's kijken?
Ik zou niet weten waarom.
Nee?
Of waarom je daar dan voor zou betalen in ieder geval. Want dat doen ze nu al, die kookprogramma's kijken. Ze moeten die cupcakes ergens op baseren, maar dat doen ze gewoon op YouTube. Want nou, dat zei wat Ben Thoms ook. Educatie is overgenomen door YouTube. Klopt.
Dat wilde ik ook nog in de groep gooien. Want jullie kijken Netflix. Ik niet. Ik zou wel kunnen. Want mijn vrouw heeft dan een abonnement. Maar
jij niet, hè? Jouw vrouw, je hebt geen apart profiel van je vrouw gekregen.
We hebben nou, dat zou ik misschien kunnen krijgen, maar het interesseert me niet. Mijn vrouw kijkt naar kabel. Mijn vrouw kijkt naar Netflix. Ik kijk uitsluitend naar YouTube en enkele keer naar Uitzending Gemist. Mm-hmm. That's it.
Dat is je ook hebt ook een geen patroon. TV-aansluiting. Dus.
Nou ja, in huis hebben we dat wel. Maar ik gebruik hem niet. Tenzij een keer om iets wat ik heb gedownload of wat ik op een andere manier geen zin heb om naar mijn laptop te kijken, dat ik dan de boel op het grote scherm aansluit.
Ja.
Dat dan weer wel.
Dus we zeiden verhalen, dat is door Netflix. Ben Thompson zegt het dus ook. Waarom doen ze niet groot entertainment?
Wat bedoel je? Grote spelshows of zo?
Ja, dat kan.
Ja.
Omdat mensen dat, ik denk omdat ze een on-demand service kijken of zijn en een groot wat zo'n live show interessant maakt, of zo'n live show dat live is. En ik weet niet of je een live uitzending kunt verdienen. Ik denk ja, met advertenties. Maar ik denk, ik ga niet elke avond wat betalen om de wil daardoor te kunnen.
Oké, dus de functie, het waar Netflix echt voor bestaat, dat past daar niet. Nee, ik probeer te zoeken van, het is nu geambandeld, al die vijf zeg maar, functies van tv. En ik ben nu te zoeken, want het heet het bundelen, ontbundelen. Waar zit straks die bundeling weer in het video-tv-landschap? Amazon, weet je, zit ik aan te denken, want...
Ja, nou, Facebook is nu bezig met televisieshows in te kopen.
Is Facebook inderdaad, die is die TV, die heel veel dingen aan het bundelen nu weer.
Ja, en die heeft natuurlijk ook live video. Wat
live video.
Twitter heeft de NFL, dus de voetbalwedstrijden uit Amerika, hebben ze natuurlijk de rechten daarvan ingekocht. Dus ik denk, dat zijn allemaal advertentiebedrijven. Dus die zullen wel de sportrechten en zo gaan opkopen. Die live shows gaan uitzenden waar mensen nog voor intunen. Volgens wat zei Ben Thompson, dat escapisme heen zijn gaan. Ja, die noemde dat Snapchat.
Ja, Snapchat noemde die. Ja. Maar dan moet ik hem matig.
Maar waarom zouden we niet kunnen naar het ultieme ontbundelen dat Ajax de wedstrijden van Ajax uitzendt? Dat de FIFA de internationale clubwedstrijden uitzendt? Dat, verzin het maar.
Als de NBA...
Waar heb je nog omroepen en kabelbedrijven en dergelijke voor nodig? Ik denk dat technisch sowieso niet, dat weet ik.
Gelijk.
Maar het publiek zou je op een gegeven moment zover kunnen krijgen. Mm-hmm.
De NBA doet dat. Ja. De NBA, daar betaal je gewoon een vast bedrag per maand voor. En dan krijg je alles en meer. Die hebben echt een prachtige service.
Dat iedereen die wat uit te zenden heeft, dat voldoende aantrekkelijk is, daar gewoon zelf geld voor vraagt.
Ja. Nee, ja,
en toch, ja. Nee. Ik denk toch, want daar wordt de consument helemaal gek van. Waarom 44% van het nieuws via Facebook, wat je me net vertelde? Mm. Lekker makkelijk Facebook, klaar.
Ja.
Weet je, en nu,
lekker makkelijk Fox Sports,
klaar.
Hoef je niet je af te vragen waar die
verdomde die verschillende services, dat aanbunden, word je helemaal gek van.
Ja.
Dus ik zie juist die consolidatie moet komen, omdat er nu best wel veel is. Denk ik. Dus ik denk dat dat...
Ik denk dat je een paar hele goede bundels hebt, maar ook superveel specificatie. Of niche dingen hebt.
Niche dingen.
Ja, net zoals wij het over Ben Thompson hebben, ja.
Nou, precies 2000. Dat is verder helemaal niemand.
Precies, ja.
Ja. Hey, muziek moeten we ook nog... We moeten muziek ook... Want het is ook echt een hele duidelijke. Ja, CD, gebundeld, alles bij elkaar.
Platenmaatschappijen. Ook hele rare bundels eigenlijk.
Ja, dat zijn Ben Thompson ook mooi. De platenmaatschappij, eigenlijk neemt Spotify... dat platenmaatschappij weer dezelfde rol als vroeger op zich nemen. En dat Spotify helemaal geen power heeft. Weet je, ze hebben ook weinig marge. Dus, want nog steeds de platenmaatschappij bepalen.
Ja, ze doen niks anders dan het laten horen van muziek. Ze zijn volkomen afhankelijk. Dat is wel heel interessant. Spotify is afhankelijk van de majors.
Ja.
Net zoals Blendl trouwens afhankelijk is van de grote uitgevers.
Ja.
Ze hebben rechten om materiaal door te verkopen, content door te verkopen. En als ze het recht hebben, dan zeggen we, toch maar niet meer. Okay. Dan stort het in.
Ja, en welke...
Nou ja, zowel Netflix als Blendl proberen dan zelf met een bundel te komen die mensen gaat boeien, waardoor uiteindelijk Netflix zo machtig moet worden of Blendl zo machtig moet worden.
Waarbij Netflix echt eigen content heeft.
Spotify die komt met zo'n bundel, namelijk de Discover Weekly, de Daily Mixes, die hebben de playlists. Daar ontkom je er bijna niet meer aan. En daarmee proberen zij nu dan echt een plek in het mediaritme van mensen te veroveren. Dat vroeger luister ik naar radio om nieuwe muziek te ontdekken. Nu naar Spotify, want die kan mij allemaal nieuwe muziek veel beter aanraden dan een radiostation dat zou kunnen. En op die manier proberen ze dus machtig te worden, zodat je als muziekleverancier op een gegeven moment ook niet meer op ons heen kan. Omdat zij gewoon de plek zijn geworden waar je nieuwe muziek ontdekt.
Ja, maar wat zijn de elementen dan voor Blendo of Spotify? Wat ze moeten doen, waardoor...
Dat algoritme.
Ja, oké. Okay.
Ja. Wat ik trouwens interessant vind...
denk ik ook heel belangrijk.
Dat is dat muzikanten het allemaal kunnen doen. Hè? Je kunt tegenwoordig en je eigen muziek op je eigen website verkopen. En je kunt op YouTube staan. En je kunt in iTunes staan. En je kunt op Spotify staan. Mm-hmm. En je kunt uiteindelijk dan toch ook nog een contract krijgen bij een platenmaatschappij. Mm-hmm. Het kan allemaal tegelijk. Het is wat dat betreft niet of-of.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Maar uiteindelijk de partij waar je het aanbiedt, die het meest handige, en dat is met artificial intelligence en het beste brand en de beste user interface, waardoor mensen die service gebruiken, waar dan je dan relatief het meest...
Uiteindelijk is het wel zo, en dat geldt niet alleen in de muziek, dat zo'n contract bij zo'n grote bundel, dat je het meest oplevert. Dat beschouwen de meesten toch nog altijd als de hoofdprijs.
Ja.
En het is de hoofdprijs voor een YouTube-talent als hij wordt gescout en opeens een show kan krijgen op Discovery. Wat al een paar keer is gebeurd.
Ja.
En het is de hoofdprijs voor een televisiemaker om toch opeens op tv te zitten.
Ja,
of voor een regisseur om toch een Hollywood-contract te krijgen.
Ja.
Weet je wel, uiteindelijk, of heb ik het mis, Jan?
Ja, nou ja, een paar van die pioniers na die dus à la Even Spiegel zeggen... nee, bedankt voor die 3 miljard. En zelf een publiek proberen op te bouwen. Maar ja, de easy way is inderdaad om die dan te laten opkopen, ja.
Ja.
Moet je in de... dus welk... Als jij nu...
Ik zal nooit vergeten trouwens, Ernst-Jan, dat wij bij een of andere bijeenkomst waren waar iemand van The Guardian sprak. En Willem-Alexander en Maxima waren er ook. Ik weet
op
niet meer
Paleis wat het... toen, ja.
Ja, ja, ja.
Dat zou ik ook nooit vergeten.
En dat jij werd geïntroduceerd als blogger. En dat die vent van The Guardian toen, geloof ik, aan jou vroeg van... en hoe verdien jij je geld? Dat jij zei, nou, ik ben bij een krant gaan werken.
Ja.
Ja. Nou ja, dat is niet zo'n fijn verhaal, toch?
Nee, nou ja, niet zo'n fijn verhaal. Leuk voor jou.
Nee,
maar
wel.
Toch
is precies
bij een bundel gaan
is precies die jonge journalist die jij zei... die uiteindelijk dus de mogelijkheid vindt van... ik schrijf stukjes en dan word je herkend... en word je een beetje herkend en erkend. En dan,
ja, dus ik ging bij NRC werken omdat ik daar gewoon met de beste journalisten van Nederland kon samenwerken.
Ja, nee, het is ook helemaal geen schande. Integendeel, juist, het was een hartstikke leuk verhaal. Iedereen vond het heel, heel grappig om te horen.
Ja. Welke partijen zullen de machtigste Amazon hebben al gehad? Facebook, daar zaten we een beetje van, ja, wel met video en informatie, wel heel veel. En escapism ook, denk ik, met die leuke kattenfilmpjes. Welke partijen, Apple... lijkt me lastig.
Ja, maar Apple, dat vind ik ook weer zo. Die verdient dus meer, zeggen ze. Dat stond in zo'n interview. Meer aan services als iCloud en zo. Dan Apple of dan Facebook de hele advertentie omzet. Dus al die kleine services, al die 99 cent, die 2,99 voor iCloud, voor Apple Music. Bij elkaar zit dat meer om dan heel Facebook advertentie omzet.
Klopt, ja.
Dus dat is, dat is toch wel interessant.
Dat is
dat
heel interessant.
Eigenlijk stiekem een servicebedrijf aan het worden is.
Ja, wat natuurlijk een andere discussie is en wat lastig voor ze is. Maar oké, ja. En die proberen ook dat alles bij elkaar te brengen. Maar een servicebedrijf is moeilijk voor ze. Omdat ze natuurlijk hardware maken en in de oorsprong een productbedrijf.
Ja, maar als je nu een interview met Tim Cook leest, dan zegt hij toch, we zijn een servicebedrijf geworden.
Ja, klopt.
Ja.
De rol van Microsoft. Gaat Microsoft daar een belangrijke rol in spelen?
Ik denk het niet.
In alle
Microsoft is nog altijd groot in Windows en Office. En ze zijn groot in clouddiensten. Een beetje in gaming. Maar dan heb je het wel gehad?
Nee.
Volgens mij.
Oké. We hadden dus Apple redelijk. Facebook, ja. Amazon,
denk
ja.
Je Google niet moeten onderschatten?
Google zeker niet.
En dan misschien niet in het verkopen van muziek en video. Maar wel in het gebruik maken daarvan voor hun advertentiebusiness.
Ja, die auto, ja. Zie je wel voor me.
Ja.
En Netflix zal wel gekocht worden door een van deze partijen.
Ja, denk je?
Ja, moet toch wel.
Of zou het
Apple relevant wil blijven, dan moet je dat...
Nou, er komt een punt dat een bedrijf te groot is om nog te worden gekocht. Hè? Ik weet nog dat het van Facebook werd gezegd. Want Facebook kopen is nu verder geen optie meer.
Nee, nu niet meer.
Nee.
Maar
dat is gewoon spannend. Het zou kunnen, inderdaad.
Maar dat is best wel een ik vind... Ja, ik word daar niet vrolijk van, dat die tech... Maar ik wil nu die kleintjes, weet je, de correspondenten van deze wereld, 52.000... Maar
die blijft toch bestaan? Het is alleen dat wat daartussen zit is een probleem.
Ja.
Maar bedoel, er blijven genoeg niche-publicaties ontstaan.
Altijd. Nee, dat is wel interessant. Dus het is of heel groot, of heel klein. Hele middenkader, weet je wat je ook maatschappelijk heel vaak ziet, wordt dus lastig. Mm-hmm. Hoe komt dat? Ja, dat is een echt
omdat
moeilijke vraag.
Omdat ze niet voor iets staan, denk ik, of zo.
Ja.
Ik denk dat je als jij gewoon middelmatige meuk uitbrengt, dan ga je het gewoon niet redden.
Maar ook in grootte dus.
Kijk, ik denk dat de markt voor generalistische informatie en zo wordt gewoon steeds minder groot. Want dat kan je natuurlijk of gratis krijgen, nu.nl. Of je wil je die hele specialistische informatie en dan betaal je ervoor.
Ja. Ja. Ja, waarschijnlijk kun je daar een grafiek van maken als je lang genoeg nadenkt en handig genoeg bent. Die laat zien dat je veel geld kunt verdienen aan middle of the road spullen voor een heel groot publiek. Mm-hmm. En dat je goed geld kunt verdienen aan gespecialiseerde content voor een klein publiek. En dat daar tussenin een groot dal zit.
Ja.
Ja. Nou ja,
en wat dit een podcast is, kunnen we helaas niet laten zien.
Nee. Maar dit is, Thomas heeft de smiling curve. Dus van media heeft hij een keer getekend. En dat betekent aan de linkerkant, als je IP hebt, als je het zelf maakt, weet je, daar zit waarde. Want je maakt het zelf, het is van jou. Aan de onderkant, daar zit geen waarde in als je het bij elkaar brengt. Aggregation zit helemaal geen waarde.
Post. Ja. Nou.
En aan de rechterkant zit de service distributie naar de klant toe. En daar zit wel waarde. Wat de klant betaalt, of de advertentie betaalt. Dus dat is zo'n curve.
Ja, over adverteerders hebben we het nog helemaal niet gehad.
Nee, wat moeten we daarmee tegenwoordig? Het lijkt me of we die niet zo interessant vinden. Dat is ook erg, maar dat...
Nou ja.
Nou, als je bij Facebook en Google werkt, vind je ze
daarom, nee, maar daarom zeg ik echt.
Past wel in het hele verhaal. En ook dat van daarnet. Adverteerders zijn over het algemeen in een hele nauwe doelgroep geïnteresseerd.
Ja?
En die vind je of bij een heel gespecialiseerd klein medium, of je vindt ze bij die grote bak van Facebook dankzij allerlei trackingmechanismen.
Ja, maar je is nu toch ook sprake van waar gaat het de brandingcampagnes, waar gaat dat geld heen?
Ja.
Dat zit nu bij tv nog grotendeels, maar Snapchat bijvoorbeeld, als jij daar een zo'n filter in koopt, of zo'n lens.
$500,000, hè?
Ja, dat is gewoon een campagne om te laten weten. Oh ja, Coca-Cola bestaat nog. Dus hier is een campagne waar we zoveel mogelijk Amerikanen willen bereiken. En dat merken de tonen. Op Facebook kan je dat niet echt doen, want op Facebook wil je gewoon direct marketing eigenlijk.
Maar ik denk dat een hele interessante te pakken hebt, omdat je adverteerder zei. Ik denk dat adverteerder het ontbundelt. Want die hebben het geld, weet je, want ze moeten die spullen kwijt. Dus die gaan die niche bouwen met die ene video die uniek is en viral gaat. En dus ze onttrekken en ze gaan, dat doen ze wel op YouTube, dat weet ik. Of dat doen ze op, Facebook. Maar ze maken die niche, waardoor ze weer geld onttrekken uit die grote molochen. Kan ik dat zeggen? Of is dat... Ja, oké. Okay. Mm-hmm, nou, jullie zeggen geen nee.
Nee.
Dus ik ga door. Ze onttrekken geld uit die grote molochen, omdat ze die macht hebben en die zitten dan aan een stoelpoot te zagen van die grote molochen. Ik probeer te zoeken, hè, want we moeten samen erachter zien
te komen
hoe het
zit. Ik geloof niet dat de adverteerders aan stoelpoten zagen. Die zijn nou ja, heel blij met die grote molochen.
De advertentiebudgetten gaan ze gaan zelf branded content maken, zelf video's maken, waardoor het niet meer naar de RTL'en, SBS'en gaat, want die 30 seconden spot is dood. Het gaat eigenlijk gewoon naar YouTube. En het gaat gewoon naar Google en Facebook. 80% is het toch tegenwoordig.
Het is natuurlijk, die markt heeft natuurlijk steeds een kleiner aantal spelers. Want via Google en Facebook kan je supergoed targeten. Nou, dan gaat de brandcampagne ook naar Snapchat. En Facebook trouwens ook. Want Facebook gaat nu tv-reclames introduceren.
Inderdaad.
Dus daar kan je ook weer grote brandingcampagnes mee maken. Nou ja.
Nee, dus wat ik net zei is ook helemaal niet waar.
Maar ook daar heb je weer een niche over.
Nee, ik probeer te denken.
Ik denk niet dat we. Ik denk dat het grappige in dit gesprek is dat alles wat we zeggen in zekere zin waar is. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Dus wat jij zegt klopt ook weer. De HEMA brengt ook zelf een tijdschrift uit. Er is geen enkele reden waarom ze niet op een gegeven moment ook een site zouden kunnen beginnen voor die de lifestyle representeert waar de HEMA voor staat.
Maar de HEMA brengt geen tijdschrift uit omdat er een publiek voor is. De HEMA brengt een tijdschrift uit omdat ze iets kwijt willen.
Nou, om een merk te laden. En die hebben ze dan met de Linda meegestuurd. En ik heb dat ding gelezen. Het was gewoon vermakelijk om te lezen. Ik had niet het gevoel dat ik een advertentie las. En zij hebben daar natuurlijk die waar HEMA voor staat ik denk dan een soort van Hollandse nuchterheid en zo. Hebben ze dan weten over te brengen.
Maar was het serieus vermakelijk of cynisch? Maar,
nee, ik vond het serieus. Gemaakt door de makers van Linda. Ja, dat zijn natuurlijk de beste tijdschriftmakers van Nederland.
Oh, ja.
En volgens mij gaan ze dat nu elk jaar voor een groot merk doen. Maar daarnaast heb je ook weer al die kleine niche-adverteerders. Dus jij de beste manier, denk ik, om als publicatie nu nog geld te verdienen aan advertenties, is een hele kleine niche te zoeken en daar de adverteerders bij te vinden.
Ja.
Dat je echt een soort van high-end premium publicatie voor een interessante niche begint. Dus ik denk dat al die mogelijkheden nu, dat die er nu allemaal zijn. Maar dat echt het grote advertentiegeld of het grote consumentenbudget gaat naar een klein aantal bundelaars.
Klopt. Facebook. Oké, hebben het niks meer?
Ik niet.
Jij, Jean?
Nee, ik vond het heel leuk.
Goh, dit was wel echt van, waar moeten we naartoe en wat doen we allemaal? Interessant. Oké, allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende technologen. Tot ziens.